In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten zijn. Dat gaat stap voor stap, wijk voor wijk. Zo moeten voor 2030 ruim 500,000 woningen aangesloten zijn op een warmtenet. En om dit doel te halen is actie nodig, van ons allemaal. Gemeenten krijgen daarbij de regie. Zij bepalen wat per gebied de juiste aanpak is. Maar burgers en bedrijven moeten zelf ook aan de bak. Hoe organiseer je dit proces? Welke uitdagingen zijn er bij het aardgasvrijmaken van Nederland? En wat zijn mogelijke oplossingen? Daar gaat deze podcastserie over. Met in deze aflevering aandacht voor het wijkuitvoeringsplan. Welkom, leuk dat je luistert naar aflevering 4 van Expeditie Energie. Mijn naam is Brecht van Hulten en in deze aflevering gaan we het hebben over de aanpak per wijk om huizen en gebouwen van het gas af te halen. Daarvoor moet de gemeente een wijkuitvoeringsplan maken. Maar waar begin je? Hoe maak je goede afspraken met bewoners, buurtcommissies, woningcorporaties en netbeheerders? En hoe zorg je dat dat proces soepel en efficiënt verloopt? Dat ga ik bespreken met Remco Kremers, projectleider warmtetransitie bij de gemeente Almelo en Nijmegen. En Leendert Odijk, programmamanager energietransitie bij de gemeente De Bilt. Beide zijn ook accounthouder bij het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Zo, hele mond vol. Hallo, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Leendert, gemeenten moeten dus per gebied een wijkuitvoeringsplan maken. Dat is een gedetailleerde uitwerking van hun transitievisie warmte of warmteprogramma. En daarin staat hoe ze per wijk een gebied aardgasvrij of aardgasvrij ready moeten maken. Wat moet er grof in zo'n wijkuitvoeringsplan komen te staan?
Nou, eigenlijk is het vooral een uitwerking van een transitievisie warmte. Een transitievisie warmte geeft een gemeente aan welke wijk welke energieoplossing heeft in de toekomst. En een wijkuitvoeringsplan ga je gedetailleerd erop in. Dus hoe ziet die oplossing eruit in de wijk? Hoe is die betaalbaar en hoe ontzorg je mensen? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die erin moeten.
Ja, er zijn wel veel dingen die daarin moeten komen staan. Dan moet je flink onderzoek doen als gemeente.
Je moet je wel voorbereiden om het goede pad te leiden.
Ja. En hoe zit dat nu met gemeenten? Zijn ze daar al een beetje mee bezig? Of is dat juist de stap waar gemeenten tegenaan hikken?
Sommige gemeenten hebben al uitgewerkte uitvoeringsplannen. Sommige gemeenten hebben ze nog helemaal niet gemaakt. Dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met wat heb je in je transitievisie warmte opgenomen. Want het vraagt sturing vanuit de gemeente om een wijkuitvoeringsplan op te stellen. En het kan zijn dat gemeentes gezegd hebben, nou, wij volgen onze transitievisie warmte en wij kiezen voor een communicatiestrategie naar bewoners om bewoners te helpen en te ondersteunen om het zelf te doen. Maar als je als gemeente meer een wijkgerichte aanpak wil oppakken, en dan zul je in die wijk wel met partners het gesprek moeten voeren.
Ja, wil ik zo meteen horen hoe dat dan in zijn werk gaat. Remco, waarom is het zo belangrijk voor een gemeente om zo'n wijkuitvoeringsplan te maken en te hebben?
Ja, een wijkuitvoeringsplan is belangrijk voor een gemeente om te hebben, omdat het duidelijkheid geeft naar inwoners toe, maar ook naar partners toe, zoals de netbeheerder en de woningbouwcoöperatie. En ook installatiebranche. Die weten daardoor wat er van de buurt verwacht wordt aan welke oplossing is het best passend voor deze buurt. En daar kunnen andere partijen zich ook op voorbereiden.
Ja, want met welke partners heb je allemaal te maken als gemeente?
Nou, het zijn in ieder geval de netbeheerders en de woningbouwcorporaties. Netbeheerders hebben natuurlijk de huidige gas- en elektriciteitsinfrastructuur onder de grond liggen en ook deels boven de grond in de transformatorhuisjes enzovoorts die in de wijk zichtbaar zijn. En de woningbouwcorporatie heeft veel bezit, veel eigendom, veel huurders ook. Ja, dat is heel belangrijk om die oplossingen die voor het aardgas in de plek gaat komen, om die ook naar iedereen goed te communiceren.
Ja, zijn dat de enige partijen?
Nou, een belangrijke partij zijn natuurlijk de bewoners. Kijk, je hebt natuurlijk grote partijen die Remco net noemt, maar een grote groep die in een wijk woont zijn gewoon individuele huiseigenaren. En die groep is heel divers.
Ja, en dan heb je nog de buurtcommissies, bewoners die zich verenigd hebben.
Ja, ja. Dat zijn in mijn ogen allemaal vormen hoe je met bewoners kan praten. Je hebt soms wijk bijeenkomsten die door bewoners worden georganiseerd. De vraag is of dan de hele breedte van de woningeigenaren komt. We noemen het vaak het stille midden. Je hebt een grote groep mensen die misschien wel willen, maar die je niet zo vaak ziet op bijeenkomsten. En je hebt een grote groep mensen die vaak wel zichtbaar zijn in een wijk.
Ja, je begint over die bewoners. Is dat inderdaad stap 1? Want dat willen gemeenten natuurlijk weten. Waar begin je?
Ja, het is vaak een beetje een keuze waar je gaat beginnen. Kijk, op het moment dat je begint met de grote partijen, de netbeheerders en de woningbouwcorporaties om een visie te vormen en daarna wijs je een wijk aan en zeg je in deze wijk gaan we van het gas af, dan kan het bij de bewoners juist de indruk wekken dat ze zeggen, ja, het is allemaal al besloten en wij moeten maar volgen. Aan de andere kant zou je het juist fijn vinden dat bewoners die eerste stap maken door zich samen te voegen en een plan te bedenken. Alleen vaak zie je dat bewoners dat niet zomaar op een zondag bedenken. Dus er is wel een initiatief nodig om dat te starten. Dus je zal als gemeente over na moeten denken, ga ik eerst strategisch met de grote partijen in een wijk een keuze maken om te starten en een plan te bedenken voor een wijk. En hoe haak je daarin dan de bewoners aan? Of je kan heel enthousiast bewoners in de wijk enthousiasmeren en te ondersteunen om zelf dat traject te gaan starten. Maar je zal bij een van de twee moeten beginnen, of het liefst gelijktijdig.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat je bewoners juist over de streep krijgt als je al wat weet. Hè? Als een bewoner weet, oh, het moet hier naartoe, het gaat hier naartoe, dan is het vrijblijvender af en dan gaan ze misschien sneller meewerken. Of zie je dat verkeerd?
Ja, dat is ook de duidelijkheid die ik bedoelde. Kijk, op het moment dat je aan bewoners laat weten wat het logische alternatief is voor hun situatie, dan weten ze zich waar ze zich toe verhouden. En als ze dan zelf een alternatief willen, bijvoorbeeld met de keuzevrijheid die er altijd is, dan kan dat. Maar dan kun je dat zelf gaan organiseren. En ik denk dat het wel, hoe verhoud je tot het alternatief wat door de gemeente gekozen wordt, wat in het algemene belang gekozen wordt, want dat is toch de taak die de gemeente heeft. Ja, bewoners hebben daarin keuzevrijheid om daar zelf van af te gaan wijken. Maar het is wel belangrijk om dat goed te doen en dat proces goed te begeleiden als gemeente. En dan helpt het volgens mij als die duidelijkheid door de gemeente geboden wordt van dit is het alternatief voor deze buurt, gegeven de laagste maatschappelijke kosten. Wilt u als bewoner of bewonersgroep daarvan af gaan wijken? Ja, dat is uw goed recht, hè? Dat is de keuzevrijheid die u heeft. Maar dan zult u het wel veel meer zelf moeten gaan organiseren. Ja. Ik zie wel dat gemeenten steeds meer die keuze die ze maken ook daadwerkelijk gaan faciliteren. En daarin ook inwoners echt gaan helpen.
We gaan er zo op verder, vooral hoe je dat proces dan goed doet met al die partijen en die bewoners. Maar je hebt dus al die partijen nodig. En wij spraken, en belangrijker daarvan, de netbeheerders. Wij vroegen aan Rachel Marti van Netbeheer Nederland wat volgens haar van belang is in dit proces.
In welke volgorde willen wij een collectieve aanpak warmte uitrollen? Want eigenlijk wil je pas bijvoorbeeld met je collectieve aanpak warmtepompen aankomen als het net verzwaard is. En niet daarvoor, dat mensen de warmtepomp gaan installeren en dat daarna de stroom uitvalt omdat de netbeheerder nog niet langs is geweest. Dus die afstemming is ook heel belangrijk, de volgorde waarin we komen. En soms moeten wij de volgorde bepalen omdat we zeggen, maar de stroom valt er al uit, dus we moeten daar aan de gang. Maar in sommige gevallen kunnen plannen van woningcorporaties en gemeenten ook impact hebben op wanneer knelpunten ontstaan. En door daar samen in te schuiven, kunnen we proberen om op de juiste momenten de juiste investeringen met elkaar te doen.
Ja, die volgorde is dus van heel groot belang. En soms dwingt de netbeheerder je als gemeente misschien een kant op. Maar een gemeente heeft natuurlijk zelf ook ideeën. Daar hadden we het net over. Wat mij lastig lijkt is dat die grote partijen zoals corporaties en netbeheerders vaak ook hun eigen planningen hebben. Die denken, maar dan en dan ga ik die straat renoveren en in dat jaar ga ik dat onderhoud doen, denkt de netbeheerder. En hoe krijg je dat dan synchroon met je ideeën die je als gemeente hebt?
Remco? Ja, de metafoor die bij mij binnenkomt is een programmaboekje voor een theater. Hè? Dus je hebt eigenlijk een soort van speellijst nodig met alle partijen die op het toneel moeten staan op een bepaald moment in een bepaalde theaterzaal. En dat moet je met elkaar afstemmen, want anders staat de ene speler in de ene zaal en de andere speler in de andere zaal. En je hebt geen script. Hoe ga je dat dan uitvoeren met elkaar? Dus dan wordt het een hele chaotische toneelvoorstelling. Wat ik me juist in de praktijk herinner, ook zoals dat in Hengelo is gegaan destijds met de totstandkoming van het warmteprogramma, het eerste warmteprogramma van Nederland wat we daar gemaakt hebben, is juist die goede afstemming met verschillende partijen in een aantal warmtewerkplaatsen, waarin we met elkaar op tafel hebben gelegd van wat zijn jouw plannen voor deze buurt en op welke periode voorzie je dat die plannen gerealiseerd moeten gaan worden. En zo hebben alle partijen hun plannen op tafel gelegd. Niet alleen de netbeheerder en de woningbouwcoöperatie, maar de gemeente heeft zelf ook plannen. Het vervangen van riolering, openbare ruimte, bestrating die aangepakt moet worden. Ja, dat zijn ook plannen die dan in het algemeen publiek belang gewogen moeten worden, waardoor die buurtvolgorde bepaald moet worden.
Dus dat hebben jullie noemt dat warmtewerkplaatsen. Dus je hebt een bijeenkomst georganiseerd, eigenlijk helemaal in het begin met die drie partijen, gemeente, netbeheerders, woningcorporaties, om gewoon eens te kijken wat zijn elkaars plannen.
Ja, klopt. Ja, en ook de bewoners zelf, bewonersorganisaties waren daarvoor uitgenodigd. We hebben gewoon eigenlijk een soort van werkplaats met elkaar gemaakt. Aan de slag gaan, handen uit de mouwen en het gesprek voeren. En de vragen die daarin centraal stonden was bijvoorbeeld, waarom aardgasvrij? Hè? Dat is een vraag die veel gesteld werd. Wat wordt het alternatief? Dus welke technische oplossingen zijn er geschikt voor welke buurt? Wat gaat het kosten en wanneer gaat het gebeuren? Eigenlijk zijn dat de vier vragen die bewoners en ook partijen hebben met elkaar. En die hebben we uitgeschreven in een warmteprogramma.
Ja, want dan zit je dus met al die partijen aan tafel. Hoe zorg je nou dat je... Want de gemeente bepaalt uiteindelijk, hè? Die moet de regie houden. Ik zie jou een beetje knikken van, is dat wel zo? Hoe is die wisselwerking?
Het zit hem in het woord regie houden. Kijk, regie houden zorgt dat je de partijen aan tafel zet en zorgt dat het gesprek met elkaar voert. Dat wil niet zeggen dat de gemeente de partijen de keuze maakt. Maar je wil wel vanuit de gemeente sturing kunnen geven wat het beste voor je gemeente is en voor een dorp of voor een stad. En daar zou je een visie op moeten maken. En die visie maak je samen met die partijen met wie je aan tafel zit. En het is ook goed om van elkaar te weten wat het belang van andere partijen is. Want als een netbeheerder zegt, in die wijk is het echt niet mogelijk om binnen een x-aantal jaren het net te verzwaren. Dan kan een woningbouwcorporatie wel denken, ja, in die wijk is het voor ons juist wel interessant om daar, omdat we daar toe zijn aan vernieuwing van gebouwen, aan de slag te gaan. Maar als dat niet matcht, dan moet je dat gesprek organiseren. En ik denk dat dat een belangrijke rol is voor de gemeente om met die partijen dit soort dingen goed op papier te zetten.
Ja, en dus ook vanaf dat begin al die bewoners daar ook bij te betrekken. Is dat niet te vroeg? Hoe hebben jullie dat in Overvecht gedaan?
Nou, ik wil nog even terug, want daar is, vind ik een belangrijke vraag, is dat dit vooral een gesprek is wat je ook vindt tijdens Transitievisie Warmte, straks het nieuwe warmteprogramma vanaf 2026. Want dit gaat over de hele gemeente. En daarin kies je welke wijk dan als eerste aan de beurt is.
En dat doe je dus samen met die netbeheerders en woningcorporaties.
Ja, en dat moet je echt denk ik vanuit een heel breed perspectief zien. En op het moment dat je dan wijken hebt aangewezen, dan maak je pas als gemeente de volgende stap om in die wijken de regie te gaan voeren. Om te kijken, oké, we hebben in deze wijk aangewezen dat we een bepaalde oplossing willen. Hoe gaan we dan met al die partijen en de bewoners in die wijk dat gesprek aan om te komen tot daadwerkelijk een aardgasvrije of een aardgasvrije ready oplossing?
Ja, en wat zijn jouw ervaringen daarmee? Dus dat moment dat je die bewoners betrekt, hoe doe je dat?
Ja, het belangrijkste is oprecht met hun in gesprek gaan. Het belangrijkste is ze inzicht geven in waarom hun wijk gekozen wordt. Vertellen waarom je van het aardgas af moet. Ik denk dat dat de belangrijkste gesprekken zijn. En je merkt dat een heleboel bewoners ook die stap wel willen maken. Maar het grote hangijzer wat erboven hangt is betaalbaarheid. Mensen willen gewoon weten, wat kost het mij? En heel vaak is de beeldvorming dat mensen denken, oh, de overheid heeft bedacht dat we van het gas af moeten en ik moet volledig zelf die rekening betalen. En daar moet je wel het gesprek over aangaan.
Ja, en even concreet, we komen later nog op die betaalbaarheid. Maar is dat dan een informatieavond of ga je de deuren langs? Of hoe
ja, dat ligt denk ik een beetje aan de gemeente en de type wijk waar je in terecht zit. Ik denk dat dat aan de gemeenteambtenaar is om een afweging te maken. Wat werkt het beste voor die wijk? In sommige wijken werkt een wijkbijeenkomst heel goed. Hele hoge opkomst. Ik ken ook wel wijken waar een wijkbijeenkomst wordt georganiseerd waar 10 mensen op afkwamen. Dus je moet dat denk ik wel een beetje aanvoelen van wat is nou het beste voor die wijk en welke stappen kan je daar best in nemen.
Ja, en hoe zet je buurtcommissies in? Of
als die er zijn, dan wil je het liefst zoveel mogelijk meenemen in het traject. Maar in sommige buurten zijn die er ook nog helemaal niet. Dus zul je ook het initiatief moeten nemen om te kijken, dus willen bewoners zich verenigen?
Ja, en je moet dus dat verhaal vertellen waarom ze van het gas af moeten, wat de nieuwe aanpak wordt. Dan moet je daar dus als gemeente al wel uit zijn. En daar ligt nog natuurlijk een stukje voor van, lukt dat gemeente om dat besluit te nemen? Jullie hebben daar in Hengelo eerst kaders voor opgezet. Hoe is dat gegaan?
Ja, die kaders die in Hengelo zijn opgezet zijn voor wijkuitvoeringsplannen. Die volgden eigenlijk op het vaststelling van het warmteprogramma. Omdat we in praktijk zagen dat zo'n uitvoeringsplan niet door een gemeenteraad, maar door een college moet worden vastgesteld. Heeft het college wel die rugdekking van de raad nodig, die uiteindelijk in het omgevingsplan, zeg maar, het uitvoeringsplan daadwerkelijk gaat vaststellen. Dus daar kan een periode tussen zitten. En omdat het de bevoegdheid van de raad is om kaders te stellen, hebben we de raad gevraagd om kaders vast te stellen voor uitvoeringsplannen, zodat een omgevingsplan straks ook met meer rugdekkingen vastgesteld kan worden. Okay. Dus denk ik wel een hele belangrijke tip voor andere gemeenten om dat op eenzelfde manier te doen. Want die kaders die de raad vaststelt, die zijn wel richtinggevend. Dus dan moet je ook wel binnen blijven en dat wil je ook.
Ja, heb jij dat zoiets ook al meegemaakt binnen gemeente? Dat je iets moet organiseren om überhaupt het college en de raad...
Het helpt sowieso om college en raad mee te nemen in het proces. Je wil voorkomen dat er straks een besluitstuk ligt en dat dat meteen een zwaar besluitstuk is. Ik denk dat het altijd goed is om college en raad mee te nemen in een proces wat je gaat doorlopen in een wijk met partners. En dat je een stip op de horizon aangeeft van hoe ziet dat traject eruit? Wat voor tussenstappen maken we erin? En daarmee help je mensen ook om de stappen te maken. Remco en ik werken dagelijks aan energietransitie. Dus bij ons maken we iedere dag keuzes.
Maar mensen zijn er veel mee bezig.
Wij zijn er veel mee bezig. Maar in ons hoofd maak je daardoor ook keuzes. Wat is wel goed, wat is niet goed. Maar mensen die er verder vanaf staan. Die maar één keer in een half jaar een keer een stuk lezen. Die herkennen die kleine tussenstapjes niet. Dus omdat je die dan overslaat, dan is de keuze vaak veel moeilijker te maken. Dus wat je eigenlijk wil is dat je mensen helpt in die kleine tussenkeuzes. Waarom is het wel handig? Waarom is het niet handig? Waarom kies je ergens voor? En door mensen in dat proces mee te nemen, zorg je ervoor dat een grote keuze uiteindelijk beter gemotiveerd kan worden en dus ook beter gemaakt kan worden.
Ja, en breder gedragen. Heb jij daar nog tips voor? Hoe je dat bestuur en gemeenteraad meekrijgt, behalve die kaderstellen?
Ja, ik denk dus raadsleden uitnodigen voor zo'n warmtewerkplaats, dat helpt ook. Hè. Dus dan krijgen ze ook mee hoe dat gesprek gevoerd wordt aan tafel tussen partijen, met inwoners, met bewonersorganisatie. Dus gewoon open en uitnodigend. En de raad meenemen op gewoon natuurlijke momenten. Informatievoorziening, af en toe een brief sturen naar de raad, maar ook een roadmap presenteren van dit is wat er de komende periode aan zit te komen, hè, om die samenhang goed te laten zien. En dus bijvoorbeeld zo'n omgevingsplan, hoe verhoudt zich dat dan tot een uitvoeringsplan en hoe verhoudt zich dat dan weer tot een warmteprogramma? Ja, dat is voor veel mensen nieuw. Dus dan moet je gewoon goed uitleggen en informatiebijeenkomsten voor organiseren, brieven voor schrijven.
En helpt dat dan ook als een van de partijen, hè, met wie jullie al die voorgesprekken hebben als gemeente, dus netbeheerders, woningcorporaties, als je al tegen bestuur kan zeggen, nou, zij zijn al aan boord.
Ja, dat vind ik wel een belangrijk punt, want soms zijn partijen die wachten op elkaar. Hè, dus zeg maar, dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus je wil dat iedereen die stap vooruit kan zetten. En ook andere partijen, zoals de netbeheerder, maar ook de woningbouwcorporaties, hebben ook keuzes te maken. En die soms ook dagelijks waar ze mee bezig zijn, voorliggen. En dan waar die keuzes in gemaakt worden. Maar het organiseren van partijen op het niveau van besluitvormers is eigenlijk een gezamenlijk traject waarbij je voor een deel op elkaar kunt wachten. Maar waarvan ik zou adviseren, doe dat niet en help elkaar. Dus bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie die er al uit is, die zegt, ja, een warmtenet is een eindoplossing. En dat heeft onze voorkeur, want dan hoeven huurders niet twee keer lastig te vallen. Ja, laat ze dat dan ook door een raad van bestuur uitspreken en vastleggen in een brief naar de gemeenteraad sturen. Want dat kan de gemeenteraad weer helpen in de besluitvorming voor een warmteprogramma. Die misschien aarzelt van, is een warmtenet wel een goede oplossing voor deze buurten, voor deze stad? Dan denkt de gemeenteraad, ja, maar de woningbouwcorporatie ziet dat als een goede oplossing. Ja, waarom zouden wij dan als minder professional, hè, niet als volksvertegenwoordiger, maar vanuit de inhoudsdeskundige, zeggen dat dat geen goede oplossing is.
Ja, dus dat helpt enorm.
Dat helpt enorm.
Om mensen over de streep te trekken, ja. Nog even over die bewoners en dan ook in relatie tot de betaalbaarheid. Maar eerst maar even dat proces van betrekken, want dat is cruciaal, lijkt mij. En dat kan je misschien maar één keer doen. Eén keer dat je de kans hebt dat ze komen en dat je een goed verhaal vertelt en dat je ze meekrijgt of niet. Hoe heb jij daar best practices voor? Hoe heb je dat, hè? Je hebt in Overvechten, de proeftuin, Den Haag, Utrecht, gehad.
Ja, de best practice is toch ook mensen mee te nemen in het proces. Wat ik net al zei, is je moet niet met een eindoplossing aankomen en zeggen, dit is het en dit moet je betalen. Daar kunnen mensen ook van schrikken. Dus het helpt wel om in een aantal stappen daar naartoe te werken. Dus
wat is het moment dat je ze erbij gaat betrekken?
Als het aan mij ligt, zo vroeg mogelijk. Ik denk dat als je gemeente een wijk hebt aangewezen waarin je zegt, van, nou, hier willen we aan de slag, dan vanaf dat moment moet je wel ook echt gaan nadenken, hoe gaan we de communicatie in die wijk doen? Op het moment dat je als gemeente geen wijk hebt aangewezen, ja, dan weet je ook niet waar je moet starten. Dus dan is het moeilijk om bewoners erbij te betrekken. Maar op het moment dat je die keuze hebt gemaakt, dan is het eigenlijk best om vanaf dag 1 te starten met, oké, dit is het traject. Waar willen we naartoe werken? En neem bewoners dan ook mee.
Ja, en hoe gaat dat dan? Dan stel je ze vragen. Hoe zien jullie dat? Wij denken aan een warmtenet. Hoe zien jullie dat? Ja, iedereen vindt wat natuurlijk. Zelf 100 huiseigenaren, 100 meningen. Hoe ga je daarmee om?
Belangrijkste, want je ziet een enorme diversiteit in de wijk. Je hebt natuurlijk koplopers, mensen die vanuit hun hart al willen verduurzamen en daar ook al actief mee bezig zijn. Die investeren al in isolatie, die zijn al bezig met warmtepompen. Maar je hebt ook een grote groep mensen die dat niet doen, maar die best willen, maar weten eigenlijk niet wat ze dan moeten doen en zijn best wel geholpen op het moment dat de gemeente met een goed advies komt en ook inzicht geeft in hoe die betaalbaarheid eruit ziet. En je hebt een grote groep mensen die vanuit een soort van grondhouding gewoon tegen zijn. Dus ja, de vraag is ook of je die mensen overtuigd krijgt en hoeveel energie je in die groep moet steken. Dus het is ook wel een beetje afweging van wat komt er naar boven op het moment dat je zo'n wijk instapt. Je bent heel erg afhankelijk van het type samenstelling van de wijk. In sommige wijken is een grote cohesie samen, sommige bewoners spreken elkaar nooit. Dus bij zo'n laatste geval zul je echt ook moeten gaan werken aan cohesie tussen mensen, want ja, dat is er gewoon nog helemaal niet.
Ja, en hoe doe je dat?
Door mensen bij elkaar te zetten.
Ja.
En bijeenkomsten organiseren, net zoals Remco. En welke naam je eraan geeft, is aan de gemeente. Maar
dat is enorm, hoe zeg je dat, arbeidsintensief proces natuurlijk. Want je hebt de koplopers, maar heel veel mensen, nou, die weten er of niet van. En je zegt, dan heb je altijd een grote groep die ook zegt, nou, wij willen het niet. Maar uiteindelijk, zeker bij warmtenetten, moet je iedereen meekrijgen. Wat is nou de gouden truc voor een gemeente? Of tip?
Ja. Ja, ik denk dat niet alleen bij warmtenetten, maar uiteindelijk in de hele warmtetransitie zullen we iedereen mee moeten krijgen. Want die stip staat op 2050 geen woning aardgasvrij. Dus we zullen die 8 miljoen woningen aardgasvrij moeten gaan maken. Of het nou is met een warmtenet of met een warmtepomp. Die oplossing die moet echt goed gefaciliteerd worden. En die groep mensen die niet wil, ja, die die zullen op een gegeven moment wel moeten. Daar is ook een aanwijsbevoegdheid voor. Tenminste, ja, verwachten we dat die komt.
Gemeentelijke instrumenten warmte.
Ja,
gaat
klopt,
die helpen om dat gemeente kunnen zeggen, nou ja, jij wil niet, maar we gaan hier toch een warmtenet aanleggen en je moet mee? Ja, daar krijgen ze dan de bevoegdheid voor?
Ja, ik denk dat het echt een stok achter de deur is, niet een stok voor de deur. Dus je zult niet mensen daarmee moeten gaan dwingen. Het is niet een zweep om mensen in beweging te brengen. Maar het is echt een laatste redmiddel om te voorkomen dat mensen niet achterblijven. Maar de mensen die echt niet willen, ja, die zullen met zo'n instrument wel een bepaalde kant op moeten gaan.
Ja, en dan zit je natuurlijk ook nog met, dat was onlangs ook in het nieuws, dat een warmtenet eigenlijk maatschappelijk gezien veel goedkoper is. Dat is echt de beste keus, vaak voor een gemeente, voor de maatschappij. Maar individueel is dat nu nog vaak duurder. En dan zeggen mensen, nou doe mij maar een warmtepomp. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is wel een van de moeilijke dingen om uit te leggen. Omdat je heel veel, vooral de energietransitie, heel veel verrekeningen hebt die op verschillende manieren werken. Hè. Een warmtenet wordt afgerekend bij de mensen die aangesloten worden. Maar het elektriciteitsnet wordt over iedereen in Nederland verdeeld. Dus als er ergens in Groningen iets geïnvesteerd wordt in elektranet, betalen mensen in Zeeland daaraan mee. Maar bij warmtenet is het echt 1-op-1. Daarnaast zie je ook wel investeringen die gemaakt worden in energietransitie. Bijvoorbeeld in isolatie. Die verdienen zich niet meteen in dag 1 terug. Maar dat duurt gewoon 20, 30 jaar lang. Heb je daar voordeel van, omdat je minder energie verbruikt. Dus je hebt een lage energierekening. Dat zijn allemaal dingen die op een Excel-sheetje heel mooi te verwerken zijn. Maar niet iedereen begrijpt dat en niet iedereen voelt dat in zijn portemonnee. Want daar heeft vaak mee te maken. Mensen kijken gewoon naar wat, oké, ik moet van het gas af. Wat betekent dat vandaag voor mij? Hoeveel geld kost mij? Wat moet ik nu betalen? En het is leuk dat ik de komende 20 jaar 30% minder hoef te betalen. Maar ik wil gewoon weten wat het me nu kost. Ja. En daar moet je als gemeente, en denk ook vanuit het Rijk, met de subsidies die we hebben, moet je een oplossing vinden om mensen daarin een tegemoet te komen.
Ja, we kunnen zo even die subsidies benoemen. Welk verhaal vertel je dan, inderdaad? Van, je gaat er op de langere termijn vooruit, je merkt het nu niet.
Het verhaal wat ik nu vertel, dat vertel. Je moet daar gewoon ook eerlijk over zijn.
Geloven zijn mensen geneigd daar dan mee te gaan?
Ja, ik merk wel dat mensen het geloven, hè, want je vraagt geloven. Alleen dat lost nog niet hun probleem op. En ik denk dat je dat gesprek samen moet voeren. Want als je het uitlegt, dan zullen mensen heel goed begrijpen dat hoe die systemen werken. Maar ja, mensen vinden dat helemaal niet interessant. Die kijken gewoon naar een portemonnee vandaag de dag.
En dat kan ik ook wel begrijpen. Want uiteindelijk moet je natuurlijk toch die eerste investering doen vaak. Als misschien wel 5000 euro in één keer ophoesten. Dat heeft lang niet iedereen. Sommige mensen kunnen moeilijk rondkomen. Hè? Zit in energiearmoede. Hoe doe je dat dan met die mensen? Wat is er voor hen?
Ja, volgens mij waar dit over gaat is de systeemwereld. Hoe is het georganiseerd? En de andere kant is de leefwereld van hoe ervaren mensen dit? En dan zit het wel of niet al in de portemonnee om die rekening, die investering te kunnen betalen, maar ook die operationele kosten. En je vraagt eigenlijk mensen mee te stappen in de toekomst waarvan ze nog niet weten hoe die financieel er precies uit komt te zien. En dat moet wel eerst een investering voorgenomen worden. Dus we vertellen dan, het is belangrijk voor uw toekomst, maar ook voor de betaalbaarheid in uw portemonnee. En mensen kunnen dat gewoon niet overzien, ook omdat het er nu niet in zit. Dus dat is best wel ingewikkeld.
Nee. En welke regelingen zijn, want er zijn subsidies, allerlei soorten subsidies beschikbaar. Wat is er allemaal?
Dat is ook precies de reden waarom er wat te doen is, voor mijn gevoel, dan in de systeemwereld. Hè. Je hebt bijvoorbeeld de investeringssubsidie duurzame energie, ISDE, die mensen kunnen aanvragen voor eigen maatregelen. Er komen subsidies van het Rijk aan gemeenten overgeheveld om uitvoering te geven aan een nationaal isolatieprogramma. Dan zijn er nog investeringssubsidie, warmtenet investeringssubsidie, de WIS, zeg maar, die het goedkoper maakt, onrendabele toppen warmtenetten wegneemt. Heb je volkshuisvestingsfonds subsidies, regodeal subsidies, proeftuin aardgasvrij subsidies. Er is een subsidiespaghetti. En in Twente probeerden we dat met de renovatiedeal anders te organiseren, toegankelijker te maken. Dus waarbij we subsidie lasagne wilden hebben in plaats van subsidie spaghetti. De inwoner centraal in één keer ontzorgen, alle regelingen vooraf geregeld en de inwoner in de leefwereld centraal geholpen.
Ik denk dat daar ook wel een taak ligt voor de gemeente om dat inzichtelijk te maken. Want je kan niet van iedere bewoner verwachten dat die op subsidieonderzoek uitgaat in Nederland.
Nee, dat is super ingewikkeld.
Het is ingewikkeld. Ja. En ik denk dat daar echt een ontzorgingstaak ligt voor een gemeente om dat goed inzichtelijk te maken. En ook per wijk dan inzichtelijk te maken wat je allemaal kan krijgen.
Ja, jullie hebben daar, je noemde al even kort de renovatiedeal. Jullie hebben met de gemeente Almelo, Hengelo en Enschede een eerste renovatiedeal gesloten met minister De Jonge. Daarin valt dit stukje ontzorgen ook.
Klopt, ja.
Dus jullie regelen voor de bewoners die subsidies? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, dus in de basis willen we inwoners zoveel mogelijk ontzorgen. In dit geval gaat het om mensen die moeite hebben met betalen van hun energierekening, kwetsbaar, zeg maar, een smalle beurs hebben, waarbij de inwoner centraal staat en de regelingen zeg maar niet vanzelfsprekend aangevraagd worden. Dus het is echt een subsidie-oerwoud ook om doorheen te komen. Dus dat wordt voor hen geregeld. werken we samen met Rijk in RVO Warmtefonds om te kijken hoe die regelingen beter, efficiënter bij bewoners bezorgd kunnen worden. En aan de andere kant met de uitvoerende partijen die het technisch moeten uitvoeren. Want voor iedere maatregel kun je in het kader van de ISDE bepaalde subsidiebedragen krijgen. Ja, op het moment dat je dat aan de voorkant al weet te becijferen, kun je ook veel beter inzichtelijk maken wat dan het restplaatje is en wat dat dan kost.
En hoe dat uiteindelijk iemand moet betalen.
Klopt, ja, of geleend kan worden bij het Warmtefonds. Het Warmtefonds is ook een aantrekkelijk product. We hebben altijd geleerd, pas op, geld lenen kost geld. Dus daar zijn we ook als overheden altijd terughoudend in. Maar het is wel een aantrekkelijk financieel product op dit moment. Tegen 0% rente kun je met een verzamelinkomen van 60.000 euro gewoon geld lenen voor de investering in je woning, voor de verduurzaming. Dus dat
ja, toch kan ik me voorstellen dat echt wel een drempel is voor mensen.
Zeker.
Voor mensen die het moeilijk hebben het dan over het smalle beurs waar je het over hebt. Ja. Om dan te gaan lenen, dan haal je eigenlijk nog meer schulden op je hals. Ja, er is dus zo'n regeling voor die mensen, maar ik kan me voorstellen dat nog niet
het
is.
Het Warmtefonds is daarvoor bedoeld, maar het is een gevoelskwestie wat Remco net zegt. Er is jarenlang en natuurlijk geld lenen kost geld. Het staat ook nog steeds bij ieder reclamespotje.
Wat ook zo is.
Natuurlijk. Wat ook zo is. Nou, dat ligt eraan. Als het voor 0% is, kost het je geen geld.
Nee, en dat is maar je bouwt wel een schuld op natuurlijk.
Je bouwt een schuld op. En, en dat is natuurlijk ook goed recht dat mensen daarover twijfelen of ze dat moeten aangaan. We zijn jarenlang opgeleid om dat niet te doen. Dus mensen zijn er heel voorzichtig in.
Ja.
En dat is wel een logische stap.
En voor de mensen die subsidies kunnen krijgen in die renovatiedeal, hebben jullie als pilot eigenlijk in Nederland al dat je dat dus vooraf allemaal voor de mensen uitzoekt.
Klopt.
En dan met een aanbod komt.
Ja, klopt. En dat aanbod dat toetsen we in een klankbord. Hè. We willen ook weten van hoe valt het? Is het wel goed of is dit aanbod nog niet goed genoeg?
Te duur, ja. Wat voor bedragen moet ik aan denken?
Ja, kijk, orde grootte. Als je een woning aardgasvrij wilt maken en ook wil verduurzamen, eigenlijk in één keer klaarmaken voor de toekomst. Stel van de bouwkundige staat. In sommige gevallen is het misschien ook nog wat achterstallig onderhoud. Dat is niet wat we mee willen pakken, maar dat kom je wel tegen. Verrotte kozijnen, daar ga je niet driedubbel glas in zetten. Want ja, dan heb je wel je isolatiedoel bereikt. Maar uiteindelijk dan valt het glas alsnog uit. Ja, dan moet je denken aan tussen de 60.000 en 80.000 euro. Dus dat zijn echt grote investeringsbedragen.
Per huis. Ja, dat kunnen mensen natuurlijk nooit.
En als je dan alle subsidies enzovoorts ervan af kunt gaan trekken, dan kom je op een bedrag misschien wel van tussen de 20.000 en 30.000 euro uit. Wat nog steeds een grote investering is. Maar dan is je woning wel in één keer klaar voor de toekomst. En als je die uitsmeert over 30 jaar, dan wordt het allemaal een stuk betaalbaarder van.
Ja, en daarbij is het ook nog belangrijk. Want er zijn zoveel verschillende huizen, zoveel verschillende mogelijkheden. Dat zo'n bedrag wat genoemd wordt, dat is niet exemplarisch voor de woning in Nederland. Dat is juist het moeilijke van de wijkaanpak. Dus je zult in die wijk moeten gaan kijken wat voor type huizen staan daar. Want sommige huizen zijn misschien al label B of C. En die kunnen met een relatief kleine stap goed geïsoleerd worden. En je hebt woningen die label F zijn en waar echt heel veel in geïnvesteerd moet worden. Dus ook daar, en daarom is het zo belangrijk om die wijkaanpak goed te bekijken. Omdat je ook heel erg te maken hebt met wat voor type woningen staan er in huis. Ja. In een wijk, wat het bouwjaar.
Ja, uiteindelijk gaat het erom dat mensen toch het gevoel hebben dat ze een goed aanbod krijgen. Zijn de regelingen die er nu zijn, is dat voldoende volgens jullie? Kun je daarmee,
er is nog geen sluitende betaalbaarheidssom te maken.
Nee.
Dus dat is moeilijk. Dus dat is een proces waar we denk ik in zitten. Als ik terugkijk naar 10 jaar terug waar we toen stonden in de energietransitie, waarin de meeste raadsleden nog dachten, het is helemaal niks. En ik kijk nu terug over wat voor stappen we de eerste 10 jaar gemaakt hebben. Geloof ik ook wel in dat de komende 10 jaar we nog verder gaan in het maken van dit soort stappen. En dat betekent dat we misschien nu nog niet de kant-en-klare oplossing hebben, maar dat daar wel aan gewerkt wordt. En dat is wel een perspectief wat je mensen moet meegeven. Kijk, de trajecten waar we aan werken duren heel lang. Het is niet dat een wijk vandaag aangewezen wordt van, de ambitie is om deze aardgasvrij of aardgasvrij ready te maken. En dan volgend jaar zijn we daar. Het zijn trajecten van 4, 5, misschien wel langer, voordat het zover is. Vervolgens moet er nog de uitvoering bij. Vooral bij een warmtenet en ook in de nieuwe wet wordt daar ook 8 jaar voor gesteld. Dus je moet ook wel vertrouwen erin hebben dat een aantal dingen gaan samenkomen. En als we nu gaan zitten wachten met z'n allen op een moment van, wacht eerst maar eens tot alles geregeld is en we gaan dan pas plannen maken. Ja, dan ben je misschien wel 15 jaar verder voordat überhaupt de eerste woning aardgasvrij gemaakt wordt. Dus je moet die trajecten ook een beetje gelijk met elkaar durven laten oplopen.
Ja, vertrouwen erop dat het toch wel goed komt.
Dat klinkt heel erg makkelijk, maar je moet wel. Ik denk dat iedereen in Nederland daar ook aan werkt. Ik bedoel, ook vanuit het nieuwe kabinet wat er nu zit, je ziet daar toch wel die continuïteit wel ontstaan. En dat is denk ik iets waar de energietransitie bij gebaat is. Dat je werkt naar een stip op de horizon 2050. En daar moeten stappen voor gemaakt worden. Dat gaat niet vandaag op morgen.
Wat is jouw advies?
Ik hoorde je die vraag stellen over betaalbaarheid. Ik denk in de basis dat het dat het antwoord van de inwoners is. Van vinden wij het betaalbaar? Hè? De gebouweigenaar, de woningbouwcorporaties ook. Is het alternatief betaalbaar? Ik denk in beperkte mate dat het al betaalbaar is. En dat veel instrumentarium wat daar nu voor in de maak is... of richting behandeling in de kamers gaat... de goede kant op gaat en de betaalbaarheid daardoor verbeterd wordt. En dat is ook heel hard nodig. Want anders gaan we die 2050-doelen gewoon niet redden. Dus we moeten ook met elkaar wel die stip op de horizon vasthouden... en daar heel hard naartoe gaan werken. Ik denk wel eens, op het moment dat je alles op een grote hoop gooit... en de betaalbaarheidsrekening gewoon even wegpoetst... en misschien wel via belasting op een andere manier zou gaan incasseren... dan wordt het misschien veel sneller betaalbaar. En omdat het op een andere manier georganiseerd wordt. Ja, dat is misschien inkomenspolitiek. Hè, dat zou kunnen. En dat is natuurlijk ook ingewikkeld, dat begrijp ik wel... Maar daardoor kunnen processen wel veel sneller plaatsvinden. En nu wordt er ook...
Ja, want mensen zijn er op zich natuurlijk niet tegen. Hè?
Nee.
Verduurzamen van je huis. Ik kan me niet voorstellen dat je, als het je niks kost, dat je dat niet doet.
Nee. Dus, ja. Maar mensen willen toch ook wel een gevoel van autonomie hebben. Ze willen toch ook wel hun eigen keuzes maken. Dus ze willen ook dat gesprek aangaan van wat is voor mijn situatie dan de beste oplossing. Ja, en op het moment dat ze daar meer in ontzorgd kunnen worden... en dat de gemeente wat meer kan zeggen van... ja, maar dit is voor uw situatie het beste... en dat gaan we ook voor u regelen, bekostigen, technisch uitvoeren... en die rekening gaan we op een andere manier organiseren... ja, dan wordt het misschien nog wel veel makkelijker in het proces.
Ja, maar dat is ook weer een politieke keuze natuurlijk.
Nou, je moet die scheiding wel maken, denk ik. Dus er zijn een aantal zaken die in Den Haag, politiek Den Haag... geregeld moeten gaan worden, maar dat neemt niet weg... dat je als gemeente is, om het daar weer even naar terug te pakken... dat als gemeente wel die stappen voorwaarts moet maken. En wat ik al zei, die dingen moeten samenkomen. En sommige dingen kan je als gemeente niet regelen. De gemeentes hebben nou eenmaal niet een grote zak geld... om grote verschillen op te vangen. Dat is nou eenmaal landelijke politiek en landelijke keuzes. Maar je moet wel die trajecten samen doorlopen.
Ja, niet wachten in ieder geval. Wat is tot slot jouw advies? Waar moet de gemeente morgen mee beginnen?
Ja, gewoon bieden van duidelijkheid. Van wat is de beste oplossing voor deze buurt? En dat ook gewoon zoveel mogelijk regelen. Afhankelijk van hoeveel bereidheid er van bewoners, organisaties is. Of bewoners in een bepaalde buurt is. Om dat samen mee te gaan realiseren. Ook faciliteer die buurtinitiatieven. Doe het met elkaar in plaats van dat je tegenover elkaar staat. Schouders eronder en aan de slag.
En misschien beginnen met het laaghangend fruit. Het isoleren.
Stel je voor dat iedere gemeente in Nederland één wijk aanwijst waar ze mee aan de slag gaan. En ook actief regie gaan voeren. Ik denk dat je dan al hele grote stappen gaat maken voor de komende 10 jaar. En grotere steden doen dat al. Hè. Er zijn veel gemeentes die stappen al aan het maken zijn. En die zijn misschien al ver vooruit. Maar er zijn ook nog een heleboel gemeentes die nog niet wijkgericht aan een oplossing bezig zijn. En ik denk dat dat echt helpt om die stap te maken. En dat betekent ook dedicated personen erop binnen een gemeente. Een ambtenaar die daar de leiding in neemt.
Mooie boodschap. Iedere gemeente met één wijk begin in ieder geval vanaf morgen. Dank voor het gesprek, Remco Kremers en Leendert Odijk. En dit was aflevering 4 van de podcastserie Expeditie Energie, waarin we kennis en informatie delen over wat we gezamenlijk moeten doen om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Dit keer spraken we over de regierol van gemeenten en het belang van wijkuitvoeringsplannen en het betrekken van bewoners. De volgende aflevering gaat over energiearmoede. Wil je nog meer weten? Kijk dan op mplw.nl. En alle afleveringen van Expeditie Energie vind je via Spotify of Apple Podcasts. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.